En ik zeg, wie ben ik? What the fuck? Ik zeg, wat bedoel je? Hij zegt, sorry, maar jij hebt volgens mij echt meerdere persoonlijkheden of zo. Want jij praat op een hele andere manier tegen haar als dat je bij mij doet. En hij zegt, wie ben jij?
Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. En dit keer hebben we deel 2 van de vorige keer. Want ja. We hadden erg veel te vertellen, maar de tijd was helaas schaars. Vandaag hebben we wat meer de tijd, dus ga er even voor zitten. Want we hebben de podcast hebben op een hele interessante moment stopgezet. Voor degenen die de vorige aflevering nog niet hebben beluisterd met Laura, zeker doen, want dan heb je ook veel meer perspectief. Maar je kunt ook zeker daarna deze gaan bekijken of beluisteren. Laura, welkom. Leuk dat je er nog een keer bent.
Ja.
Dit keer niet in Rotterdam, maar in Dordrecht.
Ook leuk.
Thuiswedstrijd.
Ja, ja. Zakelijk, hè?
Zakelijk gezien. Ja, voor mij is het gewoon volledig zakelijk en privé thuiswedstrijd. Ja. Ja, waar pakken we hem op? We hebben, om het even samen te vatten, hebben natuurlijk jouw verhaal behandeld.
Ja.
Waarin je aangaf dat je te maken hebt gehad met een burn-out. Enorm veel tegenslagen hebt gehad in je carrière. En uiteindelijk bent gaan ondernemen.
Ja.
Maar vervolgens gaf je me aan dat je nog zoveel te delen hebt die we nog niet hebben behandeld in de podcast. Dus daar gaan we vandaag op inzoomen.
Ja.
Neem ons mee.
Als je eigenlijk kijkt, hè, ik heb daar zelf natuurlijk over nagedacht. Ik heb hem zelf ook geluisterd en bekeken. En heb ik me natuurlijk even afgevraagd of dat dan heel sneu is dat je dat zelf doet. Maar ik vond het oprecht een hele fijne podcast. Ik heb daar heel veel reacties op gekregen. Ook echt heel veel leuke reacties. Terugkijkend en denkend daaraan van, wat is nou eigenlijk mijn faalverhaal? Kwam ik erachter dat ik meerdere hoofdstukken faal heb.
Ja, want voordat we erop ingaan, je zei van, ik heb veel reacties gekregen. Dat is wel echt een ander statement. We hebben echt veel reacties gekregen over hoe dit verhaal hen heeft geïnspireerd. Maar ook bijvoorbeeld dat ze nog vragen hadden over X, Y, Z. Ja. Dus die gaan we ook zeker behandelen in deze aflevering. Dus misschien voor de mensen die nog een vraag hadden achtergelaten, zullen ze het weer herkennen in het verhaal van vandaag.
Juist, ja. Ja, en dat is eigenlijk altijd, want we hadden het er net nog even hier naartoe op de trap over, dat ik over dit onderwerp ook gastcolleges geef op scholen, lezingen. En dan is voor mijn gevoel is het faalverhaal het van school gestuurd worden. En dan probeer je natuurlijk ergens mensen daar ook voor te behoeden. En tegelijkertijd is het wat altijd blijft hangen, is juist het inspirerende, dat wat je ervan gemaakt hebt. En ik denk dat dat ook wel de rode draad in de vorige podcast was, in de vorige aflevering. En wat ik dus ook weer heel typerend vond, is dat je het raakte mensen. Want ik heb echt heel veel reacties gekregen, vind ik sowieso altijd heel waardevol. Maar dat die dus ook weer op verschillende manieren. Dus mensen hebben het faalverhaal op verschillende manieren geluisterd. Dus er waren een paar reacties van, wat inspirerend. Ik ben ook bezig om zelfstandig ondernemer te worden. Tof hoe dit gegaan is. Maar de meeste reacties heb ik nog gekregen op het burn-out verhaal. Wat voor mijn gevoel eigenlijk misschien helemaal niet het grootste falen is geweest. Maar toch wel bijzonder hoe dat er dan uitgepikt wordt. Dus waar we het vandaag over gaan hebben, ja, dat is, daar ben jij ook leading in natuurlijk. Maar ik heb het nog even bij de volgers gevraagd en bij de connecties. En de meeste stemmen kwamen wel op de burn-out en vooral het herstel daarin.
Ja, want even een als opfrissertje voor degene die het eventjes vergeten zijn.
Ja.
Neem ons eventjes heel kort, heel kort, Laura, heel kort.
Kaderen.
mee in het verhaal dat we hiervoor hebben besproken als het gaat om je burn-out. Dus wat heb je ook weer ervaren? En dan kunnen we vanaf daar weer verder met het verhaal.
Ja, zeker. Ik heb rond mijn 30ste heb ik een burn-out gehad. Nou ja, de stempel, de diagnose, geef het een naampje. Die in eerste instantie zakelijk gerelateerd is geweest. En daar ligt aan ten grondslag te veel over mijn grenzen heen laten gaan in werk, waar ik eigenlijk niet meer gelukkig van werd. En daar zijn we uiteindelijk volgens mij gestopt. Want we gingen vanuit die burn-out gingen we weer naar het licht toe. En daar heb ik de afgelopen... Was dit kort genoeg?
Was dit te kort? Was iets te kort.
Was iets te kort, ja. Nee, mensen moeten gewoon aflevering 1 luisteren. Ik heb zelf ook... Want het brengt jezelf ook weer terug. Dat heb ik elke keer als ik mijn gastcollege geef en het verhaal vertel in een podcast of tijdens, nou ja, wat dan ook, brengt het mezelf ook altijd weer terug naar toen en geeft het mij ook wel weer nieuwe inzichten. En daar hadden wij het al kort even over. in het eerste deel van de podcast gaat het echt wel over het werkgerelateerde stuk, waardoor die burn-out is ontstaan. Ik zat niet op de juiste plek. Ik stond niet in mijn kracht. En dat zijn allemaal van die kuttermen en die containerbegrippen. Maar dat is het wel. Dat snappen de meeste mensen als ik dat zeg. Maar en wees ik hem ook echt wel aan die werkgever, maar dan in dit geval de boekhouder van die werkgever, want ik had echt een hele goede werkgever. Nogmaals, alle credits voor hem. Maar er lag ook een heel groot stuk bij mezelf. En ik denk dat dat besef ook wel weer kwam toen ik dezelfde podcast aan het terugluisteren was. Hoe heb ik het nou eigenlijk zo ver laten komen? Want het ligt ook bij jezelf. En dat kan bewust of onbewust zijn. En als ik kijk naar wat mijn aandeel in die burn-out is geweest, en terugkijkend op het hele proces, heb ik ook wel echt, nou ja, gefaked vind ik heftig. Maar ik denk dat ik echt met recht kan zeggen dat ik rond mijn 35ste pas echt ongefilterd en 100% mezelf ben. En in de jaren daarvoor denk ik dat als je 20 mensen in een ruimte zou zetten en je zou aan die mensen vragen, omschrijf Laura eens, kreeg je 20 verschillende omschrijvingen. Omdat ik overal een andere Laura was.
En waar kwam die drang vandaan om overal anders te zijn?
Goedkeuring zoeken. Ja, ik zocht goedkeuring. Ik liet eigenlijk zien wat ik dacht dat mensen wilden dat ik zag. Of wat zij wilden zien, bedoel ik. Angst voor afwijzing. Angst om niet geaccepteerd te worden. Misschien een stukje confrontatie uit de weg gaan of mezelf niet willen toelichten, voor de makkelijkste weg kiezen. Ik denk dat dat daaraan ten grondslag heeft gelegen. Ja. En misschien ook wel zelf helemaal niet weten wie ik was op die leeftijd. Hey, nu is het niet mijn telefoon.
Ja, het is nu
niet
is weer mijn een telefoon. Deur die open gaat.
Nu gaat er een deur open. Mijn telefoon staat uit.
Maar deze podcast staat alleen maar bekend om faalverhalen. Ja. Zelf ook tijdens het opnemen. Net ook weer een camera die weer uitvalt.
Ja. Maar is heel het leven niet?
Ja, fuck my life, zei ik net maar.
Ja, nee, maar heel het leven valt
nee, klopt.
Samen
klopt.
Van faalverhalen.
Absoluut, absoluut. Ja, het is wel interessant om even in te zoomen op de drang om te faken. Eigenlijk verschillende personaliteiten. En natuurlijk ook voornamelijk je burn-out. Het moment dat je dus daarvan herstelde.
Ja.
Je hebt ook heel veel reacties gekregen van personen die nog in een burn-out zitten.
Ja.
Dus misschien is het ook wel heel leuk om op dat vlak nog tips te delen van hoe je daarmee omgaat. En op basis daarvan het verhaal samen te stellen.
Ja, nou ik denk vooral dat daar ook weer dat besef van überhaupt de burn-out aan ten grondslag ligt. Ik kreeg hem natuurlijk toen ik in loondienst was. Met die werkgever waren we een weekend weg in Spanje. Daar heb ik heel veel dingen gedaan die ik eigenlijk niet bij mij past. Dus daar, dat was denk ik de druppel van het echt over je grenzen heen gaan. Dus daar ben ik ziek geworden. Ik zal je de details besparen, maar het was niet zo fijn. Het was niet zo fijn. En dus toen ben ik dat weekend, na dat weekend ben ik naar de huisarts gegaan. Toen was die dus heel erg werkgerelateerd. Nou, dat verhaal heb ik verteld voor de mensen die nu denken, hey, interessant, luister nog even aflevering 1. Toen ben ik gaan herstellen, dat heb ik verteld. Ik ging veel wandelen, ik heb gesprekken gehad met therapeuten, gaan sporten. Nou, dat bruggetje maak ik, omdat, weet je, dan ben je al heel gauw hersteld. Je voelt je al redelijk gauw goed. Maar vergelijk het met een hoofdpijn en een paracetamolletje, dan is je hoofdpijn weg. Maar de oorzaak waardoor jij die hoofdpijn hebt gekregen, die heb je niet behandeld. En dat heb ik het eerste deel van mijn burn-out of herstel van mijn burn-out ook ervaren. Ik was er al heel gauw. Ben toen dus ook weer heel snel aan het werk gegaan. Maar ik had eigenlijk nog helemaal niet echt aangepakt wat ik aan had moeten pakken. Ik sportte in die tijd. Want dat was toen vanuit, wat heet dat, een arbeidsdeskundige? Ik weet het eigenlijk niet. Iemand vanuit de arbo-arts in ieder geval, die had gezegd, misschien moet je eens gaan sporten. Toen ben ik gaan wandelen en toen ben ik begonnen bij de Boxing Company. En ik had daar een trainer, Koen. Ik vind ook echt dat ik hem met naam en toenaam mag/moet noemen. En wat daar eigenlijk gebeurde, ik deed personal training en ik ging met hem af en toe de ring in en gingen we dus echt boksen. En Koen is heel authentiek. Die heeft echt maar één gezicht. Die is heel puur. What you see is what you get. En ik was dus alles behalve dat. En het gebeurde een keer dat wij aan het boksen waren. En er kwam iemand binnen en daar zei ik iets tegen. En daar maakte ik een praatje mee. En ik kan het me nog zo goed voor de geest houden dat hij afstand nam, naar mij keek en zei: wie ben jij eigenlijk? En ik dacht: wie ben ik? What the fuck? Ik zeg: wat bedoel je? Hij zegt: sorry, maar jij hebt volgens mij echt meerdere persoonlijkheden of zo. Want jij praat op een hele andere manier tegen haar als dat je bij mij doet. En hij zegt: wie ben jij? Ja, dat was natuurlijk, ja, noem het een rechtse directe of gewoon echt een bubbel die vet doorgeprikt werd. Maar toen kwam voor de allereerste keer pas het besef van shit, volgens mij moet ik hier iets mee. Want volgens mij heeft hij gewoon gelijk. En natuurlijk, als ik terug ging kijken, hadden vriendinnen in die tijd wel eens gezegd van: je verandert, of we herkennen je niet meer terug. Of, en dat gooide ik dan eigenlijk steeds op de relatie. Of hè, je verandert ook, toch? Jij bent ook niet meer dezelfde als dat je 10 jaar geleden was. Alleen jouw basis is goed. Maar dat was het bij mij niet, tenminste vul ik in. Maar bij mij was dat niet. Dus ik paste me eigenlijk steeds aan mijn omgeving. Dat was, nou ja, dat deed ik van nature, maar dus op grootschalig niveau en dus op kleinschalig niveau. En toen hij die bubbel doorprikte, ja, toen veranderde echt alles. Ik veranderde. En nou, ik wil niet zeggen dat ik in deel 2 van een burn-out ben beland, maar kwam wel in crisis nummer 2 een identiteitscrisis. Want wie ben ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor? Waar ga ik voor? Daar waar ik vroeger altijd zo verankerd was met mezelf, was ik dat gewoon helemaal kwijt. Dus ben ik vanaf mijn 30ste, 31ste denk ik dat dat was, ben ik echt op zoek gegaan naar: wie ben ik? En ja, dan verandert alles.
Ja, als het zo heel zwart of wit bekijkt, klinkt dat heel raar. Van op zoek gaan naar jezelf, het klinkt, ja, zweverig. Waar heb je het allemaal over? Maar neem ons mee in de diepte. Hoe is het om, vooral op zo'n leeftijd, dan daar naar op zoek te moeten gaan, dan daarmee te maken te hebben? En ook als we kijken naar de prestatiedruk, had dat ook bepaalde, ja, invloed hierop?
Ja, dat is, dat is echt geen fijne tijd geweest. Te meer omdat ik getrouwd was en dit punt ongeveer op de helft van ons huwelijk was. En mijn inmiddels ex-man, wat ik nog steeds vervelend vind om te moeten zeggen, maar, zegt wel eens van: in de 10 jaar dat wij samen zijn geweest, heb ik 2 Laura's gehad. Want ook in mijn huwelijk heb ik me de eerste 5 jaar aan willen passen. Of, nou ja, een standaard hoog willen houden, denk ik. Kijk, hij was 22 jaar ouder dan dat ik was. Hij leidde een heel ander leven. Hij was directeur van een bedrijf. Sowieso het feit dat je 22 jaar scheelt. Ja, ik voelde alsof ik ook een veel volwassenere vrouw moest zijn dan dat ik eigenlijk was op die leeftijd. Terwijl als wij samen waren en alle deurtjes waren dicht en we zaten onder ons veilige dakje, dan hadden we daar helemaal geen last van. Dan zaten we helemaal op lijn, waren we puur onszelf. Maar op een moment dat er invloeden van buitenaf kwamen, ja, liep ik daar toch een beetje als de maxima naast. Want je bent ineens een directeursvrouw en je hebt op je, nou ja, begin 30ste hele andere interesses dan de zakenrelaties waarmee je uit eten ging. Dus ik denk dat alleen al heel lastig is geweest. Dat je in dat huwelijk, dus die eerste jaren, zeg ik even, was ik de maxima en probeerde ik iets in stand te houden. En toen die bubbel dus was doorgeprikt, ja, toen, ja, hoe ga ik dit uitleggen? Ik weet dus niet of dat mens eigen is of dat Laura eigen is. Maar ik had toen nog geen tussenweg. Dus ik ging ook van 0 naar 100 in een halve dag. Dus ik ging van die vrouw die ik dacht dat ik moest zijn, wat er van mij verwacht werd, ging ik ineens naar, nou, ik zal eens even laten zien wie ik ben. Dus ik ging ineens in kapotte spijkerbroeken lopen met Dr. Martens en ik ging ineens mijn haar verven. Ik ging ineens een soort van, ja, over de top mezelf willen zijn. Maar ik wist ook helemaal niet of ik dat dan wel echt was. En mijn, ja, dus nu ex-man, die dacht ook: wie ben jij? Ben ik hiermee getrouwd? Dat is voor hem ook echt heel vervelend geweest. En ik denk dat er best wel wat mensen in mijn omgeving waren die dachten van: maar is ze dan niet oprecht geweest? Heeft ze dan gelogen? Is ze niet, ja, eerlijk geweest? En dat is heel moeilijk om dat uit te leggen, maar dat was het niet. Want alles wat ik voelde voor de mensen in mijn omgeving, dat voelde ik echt. Ik hield echt van de mensen om mij heen. Alleen, ik denk dat ik overal de beste versie van mezelf wilde laten zien op dat moment. Dus dat.
Ja, je had het in het voorgesprek ook over een key persoon die alles heeft veranderd. Was dat dan ook Koen? Of,
ja, dat is Koen. Ja, ah, Koen okay. heeft echt op die... En daarom is voor mij de Boxing Company nog steeds zo belangrijk. Hmm. Ik heb laatst nog een post aan dat ik aan het boksen ben met de caption Find Your Fire. Het is niet alleen maar dat ik daar aan het boksen ben of dat ik een sixpack aan het creëren ben of wat dan ook. Het is voor mij is die plek. En inmiddels zijn we van locatie veranderd. Maar de Boxing Company is nog steeds voor mij echt een community. Dat is de plek waar alles is begonnen. Waar ik echt mijn passie heb gevonden, maar ook letterlijk mezelf heb gevonden. En zoveel fijne mensen om me heen. Koen is daarin wel echt de key geweest. En dat vind ik dus altijd zo typerend. En waarom ik het ook omschrijf en waarom ik hem met naam en toenaam noem, is omdat ook als hopelijk ter inspiratie voor mensen die zich hierin herkennen. Of het zijn dus, je hoeft niet altijd per se naar een coach te gaan. Je hoeft niet altijd per se naar de dokter te gaan. Of je hoeft niet, weet je, je hebt altijd dus wel blijkbaar iemand in je omgeving die je echt ziet en die de echte jij ziet en die jou tot iets kan aanzetten. En dat is hij voor mij geweest.
Nou, je zegt eigenlijk dat Koen natuurlijk ervoor heeft gezorgd dat je jezelf hebt kunnen vinden. Yeah. Stel je voor dat er nog personen luisteren die hetzelfde hebben ervaren als wat jij hebt ervaren. Ja, hoe vind je nou iemand die daar een belangrijke rol in gaat spelen?
Ja, het effect wat een burn-out vaak op je heeft, is dat je je dus volledig wil afzonderen van mensen. En dat je op jezelf, met jezelf wilt zijn. Dus dat zou... En ik weet echt hoe moeilijk dat is. Maar dat zou mijn allereerste tip zijn. Zorg dat je onder de mensen komt. Bij de mensen waar je je dus fijn bij voelt. En waar je... Waar de vibe goed is. Dat is het allerbelangrijkste. En ik weet echt... Ik wil dat er echt bij zeggen. Dat is echt het allerlastigste. Ik heb me wel eens laten vertellen en ik kan me daar deels in vinden, dat als je dus zo depressief bent of je hebt een burn-out of je voelt dat. Heel vaak zeggen mensen van, joh, kop op, weet je, ga erop uit, pak het op, ga iets doen, de wereld is nog zo mooi. Maar dat bijna dezelfde vergelijking is als tegen iemand in een rolstoel zeggen, sta op en ga lekker stukje lopen. En wat ik vorige keer al schetste, en ik vond het zelf heel confronterend om dat terug te zien, maar dat ik dus echt wel 's ochtends wakker word en dacht, shit, ik ben er nog. Ik had op dat moment ook een man die aan het einde van het voeteneind stond en zei, maar wat eten we vanavond? En wat ga je doen vanavond of vandaag? En dat ik dacht, weet je, wat eten we vanavond? Wat ga ik doen vandaag? Alleen het feit, als ik er al over nadenk dat ik dit bed uit moet stappen en in actiestand moet gaan, ja, zorgt er al voor dat het zweet me uitbrak. Dus ben ik voorzichtig met de tip, ga erop uit en zoek iets uit. Maar hoop ik dat het inspireert voor mensen om te denken, oh ja, het heeft Laura geholpen, misschien helpt het mij ook. Dus inderdaad, ga op zoek naar sociale contacten. Maar zeker, ga op zoek naar jezelf. En dat is echt binnenste buiten keren.
En ik denk dat sporten zelf ook wel een heel groot effect heeft. Vind je niet?
100%. 100%. Ik had sowieso nog nooit gesport, hè. Ik had denk ik 13 sportscholen gesponsord, maandelijks. En ik heb als kind nooit gesport. Dus het zat helemaal niet in mijn systeem. En gelukkig was het de dochter van mijn inmiddels ex-man, wat inmiddels ook echt een van mijn beste vriendinnen is, die spreek ik elke dag. Die kwam er ook mee van, joh, ga eens kijken bij de Boxing Company. Ga lekker aan de slag met jezelf. En er komt zo ontzettend veel vrij op het moment dat je gaat sporten. En nog, bijzonder detail, is dat ik het wel eens heb dat ik tijdens het boksen sta te huilen. Dan komt er gewoon echt veel vrij. Maar dat ik dat dus ook... We hadden het er laatst over na een les. Zaten we nog met z'n allen een bakkie te doen. En dat is meerdere mensen, meerdere leden dat ervaren. Dat soms gewoon tijdens het sporten gewoon alle emoties vrijkomen. En of er komt een hoop woede. Of dat heb ik ook wel eens. Hè. Ik bedoel, de bokszak is regelmatig ook iemand in mijn hoofd. Maar er wordt ook wel eens gewoon tijdens het sporten gejankt. En toen dacht ik, dat is dus wel wat er gebeurt. Er komt dus gewoon heel veel vrij. Dus sporten is zeker heel erg belangrijk in herstel van een burn-out of van een fase waarin je zit waar je liever niet in wil zitten.
Ja, we hebben onbewust ook hele mooie reclame gemaakt voor de Boxing Company. Dus ik zal ze ook even een factuurtje sturen voor de promotie hier. Want het lijkt bijna wel gesponsord.
Sorry jongens.
Nee, maar ik denk dat het een mooie toevoeging is op wat we hiervoor hebben behandeld in de wat langere aflevering. Ja. We kunnen hem ook gewoon lekker kort houden. Dat is ook helemaal goed. Zijn er nog een aantal vragen geweest waarvan je denkt van misschien is het goed om daar nog eventjes op in te zoomen. En daar wat meer toelichting op te geven?
Die ik vanuit de reacties heb gekregen. Ja, toch ook wel van hoe heb je dat dan gedaan? Hoe heb je het weer om kunnen zetten? Hoe ben je dus weer... Nou, daar heb ik ook over nagedacht. Want je vraagt nogal wat, hè? Om in een korte tijd iets samen te vatten. Want we praten alles bij elkaar bijna over een periode van 15 jaar.
Klopt.
Misschien wel meer. Klopt, dus dan, en dat raast aan je voorbij. Dat zal iedereen herkennen. Dus ik moet soms ook even graven van hoe is dat nou eigenlijk gegaan? En klopt mijn perceptie wel ook echt nog met de werkelijkheid? Want daar hebben we ook altijd mee te maken. We eindigden de laatste aflevering met dat ik dus tijdelijk even was gestopt met werken. De aandeelhouder die had de angel eruit getrokken. Dat had rust gegeven. En ik heb toen alles bij elkaar, denk ik, een maand of 3, 4 niet gewerkt. En heb ik de rust genomen om te kijken wie ben ik, wat wil ik. Dat dacht ik, dat ik dat gedaan had. Maar dat had ik niet gedaan. Dus toen werd ik gevraagd door een plaatselijk uitzendbureau nog. Van joh, zou je bij ons nog 1 keer het kunstje willen doen? Nou, mijn onderbuikgevoel zei toen al wel nee, maar laat ik het maar doen. Tip nummer 1 voor iedereen, je onderbuik liegt nooit. Luister ernaar. Respecteer het, accepteer het, erken het. Want die heeft altijd gelijk. Toen kon ik dat nog niet, dus ik negeerde volledig dat onderbuikgevoel en ik ging dat doen. En ik heb er een leuke tijd gehad hoor, absoluut. Maar het was zeker niet wat ik wilde. En toen ben ik dus het laatste uitzendbureau, noem ik het maar even, van de uitzendbureaus waar ik heb gewerkt, het kunstje weer opnieuw gedaan. En ik kwam er al heel gauw achter, dit ga ik niet doen. Of niet langer doen. Maar ik kwam steeds weer natuurlijk op datzelfde punt in mijn carrière met, ja, wie ben ik nou, wat kan ik nou, wat wil ik? Maar vooral wie wil mij? Want van school gestuurd, geen diploma, HEMA en uitzendervaring. En op een gegeven moment dacht ik, misschien moet ik die vraag niet stellen. Misschien moet ik mezelf eens vragen, waar krijg ik nou echt energie van? En toen heb ik een week lang, heb ik naast mijn computer, heb ik gewoon een A4'tje en een stift neergelegd. En toen ben ik alle taken, ik noem dat zo'n fuzzy feeling, dat gevoel wat je ook krijgt als je een complimentje krijgt of nou dat. Die taken, als ik die had afgerond en ik had zo'n fuzzy feeling, die heb ik opgeschreven. En daar ontstond een functieprofiel. En die kun je nog het beste vergelijken met of omschrijven als arbeidsmarktcommunicatie. Maar toen was dat nog helemaal niet arbeidsmarktcommunicatie. Dat deed alleen Randstad. En no offense, maar daar wilde ik heel ver van wegblijven. Dus toen dacht ik, nou oké, ga ik maar eens kijken. Ik had dat weer een beetje naast me neergelegd. En ik dacht, misschien moet ik daar eens wat mee. En toen ben ik op een blauwe maandag naar de KVK gegaan. Mezelf ingeschreven onder een hele foute naam. Ik ga hem ook niet delen, maar Capital V was echt niet de eerste naam.
Nu ben ik benieuwd ook, maar...
Ja, jammer joh. Aflevering 3.
Nee.
En toen ben ik dus naar de KVK gegaan. Ik had me ingeschreven. Daar reageerde de... Want ik ben daar wel eerlijk over geweest. Maar daar reageerde de directeur niet heel positief op. Want zij dacht wel van ja, lekker. Ik heb je bij mij binnengehaald. En je gaat nu voor jezelf beginnen. Dus mijn eerlijkheid werd niet heel erg beloond. Dus toen heb ik het weer naast me neergelegd. En ik dacht, dan is het nu gewoon de tijd niet. Toen ging mijn beste vriendin... Wij werkten samen bij dat uitzendbureau. Zij ging weg. Zij ging bij een facilitaire dienstverlener werken. En die hadden op een dag een sociaal jaarverslag nodig. Ik had nog nooit van een sociaal jaarverslag gehoord. Ik had nog nooit een sociaal jaarverslag gemaakt. Maar mijn beste vriendin dacht... Daar moeten we gewoon Laura voor hebben. Want als er iemand goed kan schrijven en daar mooie beelden bij kan maken, is Lau het wel. En zodoende dat ik daar werd uitgenodigd om eens te komen praten. En nou ja, daar heb ik 1,5 uur gezeten. Daar kreeg ik eigenlijk een baan aangeboden als PR-communicatiemedewerker. Maar ik zei nee, ik ga niet meer in loondienst. En gelukkig antwoordde zij met nou, ga dan maar naar de KVK. En geef je uurtarief maar door. Want dan ga ik je wel inhuren als ZZP'er, want ik wil je hebben. En zo ontstond mijn allereerste opdracht. En dat was een sociaal jaarverslag voor een sociaal ondernemer, facilitaire dienstverlener. En al heel gauw werd dat een opdracht voor een jaar, voor 24 uur per week. Waardoor ik dus die baan op kon zeggen en voor mezelf kon starten. Dus achteraf ben ik natuurlijk heel blij dat ik toch bij dat uitzendbureau ben gaan werken. Want daar heb ik ten eerste mijn beste vriendin leren kennen, die later ook nog eens aan de start heeft gestaan van Capital V. En het is nu, weet je, wat als? Mijn vader zei het van de week nog, als de hemel naar beneden valt, hebben we allemaal een blauwe pet, zegt hij altijd. Maar dat is een hele ouderwetse uitspraak. Maar ja, als ik dat misschien niet gedaan had, had ik Mireille nooit leren kennen. Had ik misschien nooit bij dat bedrijf dat sociaal jaarverslag kunnen maken. En had ik niet zo'n vliegende start gehad. Dus soms is misschien ook wel iets doen wat misschien niet je allergrootste droom is, wel een ticket naar die grootste droom.
Ja, 100%. Ik had het laatst ook erover in een presentatie. Hetzelfde geldt ook voor mij. Ik heb laatst, tenminste lange tijd geleden, moest ik op school een presentatie. Tenminste moest ik een opdracht maken over hoe je een podcast maakt. En jaren later is dat dan weer uiteindelijk mijn werk aan het worden. Dus wat ik hier ook zeker zou willen meegeven, wat ik hier ook zeker uithaal, is soms moeten we gewoon extra activiteiten doen dat buiten onze huidige werkzaamheden ligt, om weer nieuwe kansen te ontvangen.
Ja.
Of aan te grijpen, ligt er maar net aan hoe hoe de situatie is. Dus dat is wel een hele mooie. Dat is wel een hele mooie dat je eigenlijk een kans creëert door dus eigenlijk iets te gaan doen wat je nog nooit hebt gedaan. Ja, sociaal jaarverslag.
Ik had echt geen idee. Maar ik dacht, lijkt me wel leuk.
Ja.
En ja, ik kan schrijven. En ik heb een vlotte pen. En ik kan er ook nog mooie uitingen bij maken. Dus ja, waarom niet?
Ja, absoluut. En toen ben je je eerste klus gaan doen?
Ja, en al heel gauw. Ik zei het al vorige keer. De inkt op de KVK was nog nat. Ja. En toen kreeg ik dus deze opdracht. En al heel gauw vielen er nog twee opdrachten. Want ja, ik heb natuurlijk in die... is het 10 jaar uit zijn branche? Ja, het is 10 jaar uit zijn branche geweest. Daar heb ik natuurlijk een mega netwerk opgebouwd. En dat vind ik ook een belangrijke om mee te geven. Het netwerk is... is een netwerk sowieso heel erg belangrijk. Maar dat heeft echt wel tijd nodig. Dus als je nu 23 bent en je start voor jezelf, dan heb je gewoon dat netwerk nog niet. Maar daar moet je echt aan bouwen. En ik heb dus echt de luxe gehad dat... Bij mij is het eigenlijk dus andersom gegaan. Ik heb eerst in die 10 jaar dat netwerk opgebouwd. En toen ben ik voor mezelf begonnen. Dus ja, toen dat netwerk er lucht van kreeg dat ik beschikbaar was op die arbeidsmarkt, stond de telefoon wel roodgloeiend. Dus en kon ik gelukkig, stonden zij er ook voor open dat ik dat als freelancer ging doen. Dus in die eerste week vielen dus die opdrachten al, waardoor ik voor zeker 40 plus uren facturabel was. Dat was natuurlijk een super luxe positie.
Ja, klopt. Alleen je had de vorige keer natuurlijk wel over dat je dan eigenlijk een soort van vast zat.
Ja, zeker.
Je kon niks meer. Dat was ook een leermoment.
Ja.
Heb je daarna nog daar veranderingen in gebracht of is dat altijd nog zo gebleven?
Ja, ik heb wel veel freelance klussen op urenbasis, dus op projectbasis. Waardoor ik soms gewoon wat minder flexibel ben. En het vooral mezelf in de weg zit. Ik vind alles leuk. Dus ik wil overal waar ik voor gevraagd word, wil ik dan mee aan de slag. Of dat wil ik. En dan moet ik dus nee zeggen. En dat kan ik niet. Het mooie daarvan is dus dat ik vroeger geen nee kon zeggen, omdat ik bang was om de ander teleur te stellen. En ik was ook bang dat mijn nee altijd een definitieve nee was. Dus dan zei ik ja tegen de klant, kon het vervolgens niet waarmaken. En dan waren de teleurstellingen veel groter. En nu vind ik het vooral lastig om nee te zeggen, omdat ik dan denk, ik had dat zo graag willen doen, die klus. En dat is dus het enige nadeel van dat werken op interim basis op uren. Maar tegelijkertijd, ik weet elke maand wat er binnenkomt. En alles wat er nog extra is en wat ik dus in de avonduren doe of de weekenden of tussendoor, is on top. Dus dat is ook wel voor mij heel relaxed ondernemen. Dat verandert einde van dit jaar, omdat dan 3 klussen tegelijk gaan stoppen. Dus
spannend.
Daar kan ik af en toe wel eens heel even zo'n momentje, ik weet niet of jij dat ook dan herkent, dat je denkt, wat dan? Maar daarvan zeg ik altijd, dan ga ik gewoon terug naar de HEMA. Ook goed.
You sure about that?
Ja, maar dan wil ik een eigen HEMA, denk ik.
Ja, maar ja, inderdaad. Dat is wel eigenlijk wat je met corona ook had ervaren. Dat je dus dat de situatie verandert, waardoor je wel moet dat je wel thuis moest werken.
Ja.
En nu dat je klussen wegvallen, dat je misschien toch aan personeel moet beginnen. Ondanks dat het je nachtmerrie is.
Ja, zou ook kunnen. Ja. Ja, uiteindelijk zijn dat dus wel weer kansen. Kijk, ik vind altijd, alles gebeurt met een reden. Vind ik een hele gevaarlijke uitspraak. Want mensen hebben echt hele vervelende dingen meegemaakt in hun leven. Of maken hele vervelende dingen mee. Waarvan ik me niet voor kan stellen dat ze die mee zouden moeten maken. Maar ik geloof er wel in dat dingen op je pad komen. Vaak met een reden. Of dat je op een moment dat zoiets, en dan vaak werkgerelateerd, op je pad komt, dat je dus wel voor een keuze staat. En wat ga jij ermee doen? Omdat, weet je, ga ik dan, als die opdrachten stoppen, ga ik dan pas op dat moment in december zitten kniezen en mezelf een hele zielige ZZP'er noemen, die dan ineens geen inkomsten meer heb? Of ga ik nu al er naartoe werken van, hé, maar in december gaat iets stoppen? Of wat voor kansen geeft me dat weer?
Wat vinden jullie van de kosten van Sharepeople?
Echt belachelijk laag. Je betaalt ontzettend weinig administratiekosten per maand. En verder betaal je vooral direct aan de ondernemer die het op dat moment nodig heeft.
Precies. Dus wat zeggen we tegen al die dure AOV's?
De ballen!
Ja, de ballen.
Ja, uiteindelijk, kijk, ik denk dat wel alles met een reden gebeurt. Dus ook de negatieve dingen. Want bijvoorbeeld wat Jermaine van We Message Academy vaak zegt is, waar je struikelt, ligt je schat begraven bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dus je kan dat ook meestal als een kans zien. Maar ja, uiteraard, ik snap ook heel erg wat je zegt. Ja, interessant.
Ja.
Interessant. Ik denk dat het een hele mooie aanvulling is geweest op de vorige aflevering.
Ja.
Maar uiteindelijk, ja, ik ben heel erg benieuwd ook wat het vervolg gaat doen. Wat je nog gaat meemaken qua faalverhalen. We blijven je goed volgen.
Ja.
En ik hoop ze ook richting de luisteraars en kijkers dat hun vragen ook beantwoord zijn.
Ja.
Dus bedankt voor de aanvulling, voor deel 2.
Ja,
en dan houden we hem hierbij.
Bedankt voor de extra tijd.
Komt helemaal goed. Succes.
Dank je wel.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Startdoc, de locatie waar we deze afleveringen opnemen en fysieke evenementen organiseren. Hiermee bouwen we aan een mooie community. Check onze socials voor meer info.